Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom op onze Rots in de Branding. Voor deze hoogdag van Pasen heb ik beslist homilieën van onze paus Franciscus uit te zenden. Homilieën die hij bijna elke dag 's morgens houdt in het Santa Marta-huis tijdens de heilige mis. Spontane overwegingen die veelal diep het geweten raken omdat ze een oproep inhouden tot bekering, tot bewuster handelen. Trouwens, deze heilige Triduumdagen van Pasen met het lijden, het sterven en de verrijzenis van Jezus betekenen voor ons een oproep tot bekering. Het was ook niemand minder dan Monseigneur Bernardito Auza, de permanente vertegenwoordiger van de Heilige Stoel, bij de Verenigde Naties in New York, die iedereen opriep en aanraadde om deze homilieën te lezen. Deze homilieën zijn schatten van diepe en praktische reflecties op het woord Gods, aldus deze Monseigneur. Hij noemt ze een revitalisatie voor degenen die honger hebben naar Gods woord. En zo gaan we luisteren naar wat de paus verhaalde over de aartsengelen en de overwinning op de duivel. Tevens heeft hij het over de manier hoe de duivel ons verleidt. Ook dat door Jezus, overwinning aan het kruis en zijn verrijzenis, we geen angst moeten hebben en ons moeten durven laten leiden door de Heilige Geest. Laten wij ons leven door God schrijven of willen we het liever zelf schrijven?
Is to see Op het feest van de aartsengelen Michael, Raphaël en Gabriël had de paus het over de rol van deze engelen. Hij noemt het de samenvatting van de geestelijke strijd van de christen. De Heer heeft deze functie om te strijden en te overwinnen vooral aan de engelen gegeven. En de paus gaf commentaar bij het visioen van Gods glorie, zoals het verteld wordt in het boek Daniël. Namelijk, de strijd tussen de aartsengel Michael en zijn engelen tegen de grote draak, de oude slang, die duivel en Satan heet en die de hele wereld verleidt. Maar, vervolgde de paus, hij werd overwonnen. En hij verwijst daarvoor naar het boek Apocalyps, naar het visioen over de vrouw en de slang. Deze strijd tussen Michael en de duivel heeft plaats nadat Satan de vrouw probeert te vernietigen die haar zoon ter wereld gaat brengen. En in het evangelie van deze dag geeft de heilige Johannes de woorden weer van Jezus tot Nathanael. Gij zult de hemel open zien en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen in dienst van de mensenzoon. En onze paus gaat dan dieper in dat thema. En de paus klaagt de plannen voor ontmenselijking van de mens aan. Ik citeer, naast de zonden die ons eigen zijn, zijn er zoveel plannen voor ontmenselijking van de mens, het werk van Satan. Omdat Satan de mens haat en Satan is geraffineerd. De eerste bladzijde in Genesis zegt het ons. Hij stelt de dingen voor alsof zij goed zijn, maar zijn bedoeling is vernietiging. In zijn vernietigingsplannen vindt Satan menselijke verklaringen uit die helemaal tegen de mens ingaan, tegen de mensheid en tegen God. Maar, zegt de paus, de engelen verdedigen ons. Zij verdedigen de mens, maar ook de Godmens, de grootste mens, Jezus Christus, de volmaakste. En om deze reden eert de kerk haar engelen. En daarom heeft elke gedoopte tot taak de mens te beschermen die in ieder van ons is. De mens Jezus, Hij die het leven geeft aan alle mensen. En dat is volgens de paus de dagelijkse strijd van de christen. In ons hart, in ons leven, in onze familie, in ons volk, in onze kerken. Als men niet strijdt, wordt men verslagen, zegt de paus. En hij citeert het overwinningslied uit de Apocalyps. Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders is neergeworpen, die hen aanklaagde bij onze God dag en nacht. En tenslotte geeft paus Franciscus ons de raad tot de aartsengelen te bidden en meer bepaalt het gebed tot de heilige aartsengel Michael, die blijft strijden om het mysterie van de menswording en de verlossing te verdedigen.
Estadio.
En dat was de melodie uit de film Cristiada, over de kerkvervolging in Mexico. De strijd tussen licht en zonde. De paus had het dus over de strijd van de engelen tegen de duivel. Hoe de engelen ons en het woord Jezus beschermen. Maar hij voegde eraan toe dat het ook de taak, of nog beter de dagelijkse strijd is van elke christen om Jezus die in ieder van ons is te verdedigen. In een andere homilie die we nu zullen doornemen, geeft hij ons een middel om ons te beschermen tegen de duivel. Namelijk het gewetensonderzoek. Het evangelie van de dag kwam uit Lucas hoofdstuk 11, versen 15 tot 26. Jezus wordt er beschuldigd duivels te kunnen uitdrijven en als het ware in opdracht van de opperduivel Beelzebub. Maar de paus haalt het vooral het gedeelte eruit waar Jezus verhaalt hoe een persoon het bezoek kreeg van de duivel, zich herpakt en de duivel verlaat deze persoon. En ik citeer Lucas verder. Wanneer dan een onreine geest iemand verlaten heeft, doolt de geest de onreine geest rond door dorre streken op zoek naar rust. Vindt hij die niet, dan zegt gij, ik ga terug naar het huis waar ik vandaan kom. En bij zijn terugkomst vindt hij het schoon en helemaal opgeruimd. En daarop gaat de duivel 7 andere geesten halen die nog slechter zijn dan hij zelf. En ze gaan naar binnen en blijven daar wonen. Zo iemand is er uiteindelijk erger aan toe dan tevoren. De paus had deze passage reeds vroeger gecommentarieerd in verband met de waakzaamheid van een christen. Ik citeer verder de paus. De duivel heeft geduld en hij laat niet los wat hij wil. Zelfs na de bekoringen in de woestijn komt de duivel tijdens Jezus' leven steeds terug, namelijk wanneer men hem op de proef stelt, valstrikken legt, ook tijdens zijn lijden en zelfs op het kruis. Zoals toen men tot Jezus riep, als gij de Zoon van God zijt, kom dan naar beneden, zodat we kunnen geloven. Dat woord raakt het hart, verklaarde Franciscus. Zijt gij ertoe in staat? Laat het dan zien. Nee, je kunt het niet. En zoals de duivel met Jezus heeft gedaan, zo doet hij hetzelfde met de mensen. En daarom, vervolgde de paus, om tegen de duivel te strijden, moet men zijn hart bewaken, zoals men een huis bewaakt, gesloten met de sleutel. Zijn hart bewaken zoals een schildwacht. Maar de paus geeft ons ook moed, wanneer hij het heeft in datzelfde evangelie over het rijk van Satan. Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, gaat ten onder. En als ook de Satan innerlijk verdeeld is, hoe kan zijn koninkrijk dan stand houden? Maar de paus verwijst verder op onze verantwoordelijkheid. Wat laten wij toe? En zo heeft de paus het dan over het rijk van Jezus, waar Jezus verklaart, wie niet voor mij is, is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, verstrooit. Dus Christus zegt in het evangelie ook, wie niet met mij verzamelt, die verstrooit. Inderdaad, zegt de paus, er komen zoveel dingen binnen, slechte gedachten, verkeerde bedoelingen, jaloezie, begeerten. Doch, wie heeft de deur geopend? Langs waar zijn ze kunnen binnenkomen? Dus wie geen rekenschap aflegt van wat in zijn hart binnenkomt, loopt het gevaar dat zijn hart een plaats wordt waar iedereen komt en gaat. Het wordt dan een hart waar de Heer niet kan spreken en nog minder gehoord worden. Om zijn hart te beschermen, biedt de paus aan, zoals hij zegt, deze zo oude maar zo goede praktijk van de kerk, namelijk het gewetensonderzoek. En onze paus beschrijft het als volgt. 'S avonds, voor de dag te eindigen, alleen blijven, in stilte tegenover zichzelf en tegenover God en zich de vraag stellen, wat heeft zich vandaag afgespeeld in mijn hart? Wat is er door mijn hart gegaan? Is er een onbekende binnengekomen? Ligt de sleutel op zijn plaats? Wie niet regelmatig een gewetensonderzoek doet, kan nog waken, nog zijn hart goed bewaken. Het gewetensonderzoek is een genade, want zijn hart bewaken is de Heilige Geest bewaren. De duivel, die heel slim is, komt steeds terug. En opdat hij niet zou binnenkomen, moet men zich in gebed kunnen terugtrekken, om zich te verdedigen tegen zoveel boosheid en om niet in zijn greep te geraken, besluit onze paus.
Seigneur, dans le soir, écoute ma prière. Oh, Seigneur, dans le soir, écoute ma prière. Pour toutes mes chansons, pour le pain partagé, les amis rencontrés, je te remercie. Oh, Seigneur, dans le soir, écoute ma prière. Oh, Seigneur, dans le soir, écoute ma prière. Pour les nuages blancs, pour les couleurs du ciel, la ronde du soleil, je te remercie. Oh, Seigneur, dans le soir, écoute ma prière. Oh, Seigneur, dans le soir, écoute ma prière. Pour les cloches du soir, pour avril qui revient, les fleurs de mon jardin, je te remercie. Oh, Seigneur, dans le soir, écoute ma prière. Oh, Seigneur, dans le soir, écoute ma prière. Pour les parfums d'été, pour la chanson du vent, pour la nuit qui descend, je te remercie. Oh, Seigneur, dans le soir, écoute ma prière.
toi, écoute ma prière.
Beste vrienden, we blijven zowat in hetzelfde thema. We keren terug naar de goede engelen die ons helpen en beschermen. En zo vond ik een homilie van de paus met als titel: De engelbewaarder is geen fabel, hij bestaat. En de paus gaf commentaar bij het evangelie van die dag, waar de leerlingen onder elkaar twisten om te weten wie de grootste is. En de paus voegt erbij op zijn specifieke manier: deze eerste bisschoppen leden al onder de bekoring van carrièredrang. In datzelfde evangelie, Matteüs hoofdstuk 18, versen 10 en 11, geeft Jezus het voorbeeld van het kind. En ik neem het stukje eruit. Pas op dat je niet op één van deze kleine neerkijkt. Want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel zien voortdurend het gelaat van mijn Vader in de hemel, want de Mensenzoon is gekomen om te redden wat verloren is. Jezus geeft hier de apostelen de juiste houding. Niet die van te zien wie de grootste is, maar die van het kind. Met andere woorden, een houding van volgzaamheid, in het besef behoefte te hebben aan raad, aan hulp. Dat is de weg, verklaarde de paus. Kinderen staan dichter bij contemplatie, omdat hun engelen in de hemel onophoudelijk het gelaat van de Vader in de hemel zien. En als iemand denkt alleen op de weg te kunnen, vergist hij zich. En hij valt in hoogmoed. Hij denkt groot en onafhankelijk te zijn. Maar niemand is alleen op weg en niemand kan evenmin denken alleen te zijn. Inderdaad, in de traditie van de kerk heeft ieder een engelbewaarder aan zijn zijde die hem leidt als een reisgezel, die hem dingen laat aanvoelen. Dat is geen ingebeelde leer over de engelen, maar het is een werkelijkheid. De engelbewaarder is aan mijn zijde, insisteerde de paus, en hij citeerde de psalm van deze dag. De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. De paus moedigde iedereen aan niet in opstand te komen tegen de stem van de engelbewaarder, maar naar hem te luisteren en zijn raad te volgen, opdat de engelbewaarder de mens tot aan zijn levenseinde leidt. Dus deze gezel wegjagen is gevaarlijk, want geen man, geen vrouw kan zichzelf raad geven. Hij kan een andere raad geven, maar voor zichzelf heeft hij de Heilige Geest, een engelbewaarder, nodig. En nogmaals besloot de paus met de uitnodiging tot een gewetensonderzoek. Hoe is mijn band met mijn engelbewaarder? Luister ik naar hem? Groet ik hem 's morgens? Vraag ik hem mij te beschermen tegen mijn slaap, tijdens mijn slaap? Spreek ik met hem? Vraag ik hem raad?
Every day be at my side. To life.
En dat was een kindergebed tot de engel van God, gezongen door het Loreto Kinderkoor uit Los Angeles. Laat ons, beste luisteraars, een andere morgen homilie nemen. Waar onze paus steeds zeer regelmatig op terugkomt, is het zich laten leiden door de Heilige Geest, niet te veel eigen plannen maken in zijn leven. Natuurlijk, het gevolg is, en dat lezen we in de volgende titel, de Heilige Geest is niet te controleren en dat maakt bang. Het waren voornamelijk priesters, religieuzen, maar ook leken van de congregatie voor de instituten van God gewijd leven die de Heilige Mis bijwoonden. Het evangelie van die dag was Matteüs hoofdstuk 5, versen 17 tot 19. En daarin zegt Jezus: denkt niet dat ik gekomen ben om wet en profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om ze op te heffen, maar om ze te vervullen. In de versen ervoor had Jezus het over de zaligsprekingen. U weet wel, zalig, zij, die enzovoort. En ik citeer verder de paus. Dat citaat uit het evangelie volgt de zaligsprekingen. De zaligsprekingen zijn de uitdrukking van de nieuwe wet, veel meer eisender dan die van Mozes. Hij vergelijkt de rijpheid van deze wet met de kiem die openbarst en de bloem laat uitkomen. Jezus is de uitdrukking van rijp geloof, het uur van de voltooiing van de wet, die de wet van de geest is. Op deze weg naar de rijpheid van het geloof is er altijd vrees. Vrees voor de vrijheid die de geest geeft. De wet van de geest maakt vrij, maar deze vrijheid is beangstigend. De wet van de geest leidt op een weg van voortdurende onderscheiding om Gods wil te doen en dat beangstigt. En volgens de paus kan deze angst twee bekoringen voortbrengen. De eerste, de bekoring terug te deinzen, zich terugkeren naar achter, denkend dat men tot hier kan komen en niet verder. Een angst die doet denken dat het beter is geen risico's te lopen. En dan voelt het zich achterblijven veiliger aan. Maar toch, vervolgt de paus, is de volledige veiligheid toch in de Heilige Geest gelegen, die voortwaarts stuwt, die vertrouwen geeft, maar ook veel eisender is. De Heilige Geest geeft niet die menselijke zekerheid, want de mens kan de Heilige Geest niet controleren, en dat is het probleem. Het is een bekoring. En ter illustratie van de bekoring om de Heilige Geest te controleren, geeft de paus het voorbeeld van een algemene overste die in de jaren 30 voor zijn religieuzen een lijst had gemaakt van al wat ingaat tegen het charisma van de gemeenschap. Doch op een dag was hij op bezoek bij een Benedictijner abt in Rome. En deze laatste had hem gezegd dat hij het charisma van zijn congregatie gedood had, want het charisma geeft enkel zijn vruchten in de vrijheid. En hij had die vrijheid gedood. Dus de eerste bekoring, volgens de paus, is de angst van niet te weten waar de Heilige Geest ons wil leiden. En dat geeft een gevoel van onveiligheid. En dat doorkruist onze plannen en zekerheden. En dan is er de bekoring om te stoppen, om zich terug te trekken. Tot hier laat ik me leiden door de Heilige Geest, maar geen stap verder. Een tweede bekoring die de kop opsteekt is hetgeen de paus noemt de vooruitstrevendheid van de adolescent. Het is een bekoring die doet afwijken van de weg. En dat gebeurt wanneer de gelovige niet voldoende onthecht is van een cultuur. En hij neemt hier en daar iets van de waarden van die cultuur, van de wereld. Ze willen die dan wetmaken. Laten we die dan wetmaken. Ze willen daarmee verder doen. Dan vergemakkelen we dat een beetje. Uiteindelijk is dat geen echte vooruitstrevendheid. Het is de vooruitstrevendheid van een adolescent. Zoals adolescenten die alles willen hebben. En uiteindelijk, zegt de paus, men glijdt uit. Zoals op bevroren grond. De wagen slipt en rijdt van de weg af. Deze vooruitstrevendheid van de adolescent is de andere bekoring van het moment. De paus wijst in deze tweede bekoring uiteindelijk naar de bekoringen in de samenleving en ook om volgens dat het past in onze geplande levenswijze hier en daar enkele waarden mee te pikken. Dus het niet hebben van een consequente houding. Op dat ogenblik in de geschiedenis van de kerk, besloot de paus, kan de christen nog terugdeinzen, nog van de weg afrijden. Want dit ogenblik is het ogenblik van de vrijheid in de Heilige Geest, die vrij maakt in de voortdurende onderscheiding van Gods wil. We gaan dat even laten bezinkelen en we gaan luisteren naar het mannenkoor Eiland Urk met Avondzang. En we nemen daarna een andere homilie aansluitend bij de vorige, waarin de paus voorstelt zijn leven te laten schrijven door God. En zoals beloofd nog een homilie goed erbij aansluitend. En de titel is Zijn leven door God laten schrijven. Paus Franciscus waarschuwde tegen, zoals we in de vorige homilie al hoorden, de verleiding voor God te vluchten, en hij nodigde ons allen uit om bij onszelf de vraag te stellen: laten wij het leven, ons leven, door God schrijven, of willen wij het zelf schrijven? Het is aan God ons te laten verrassen. Het gaat erom volgzaam te zijn aan Gods woord, maar vooreerst het te kunnen beluisteren, het te horen. Zijt ge bekwaam Gods woord te vinden in de geschiedenis van elke dag? Of zijn het uw ideeën die u leiden? En laat ge de verrassing niet aan de Heer die tot u spreekt. En de paus illustreert dit met de figuren uit de eerste lezing. Het is het verhaal waarin Jona door de Heer wordt opgeroepen om naar Nineve te gaan. Maar wat doet Jona? Hij vlucht naar Tarsis, weg van de Heer. Hij vlucht per schip dat uiteindelijk zinkt in de storm. In de tussenzang klinkt dan de noodkreet van Jona. In mijn nood roep ik de Heer aan en hij heeft mij geantwoord. Het evangelie van die dag was de gekende parabel van de barmhartige Samaritaan, die de persoon die overvallen was door een rover wel verzorgde, terwijl een priester en een leviet een boog maakten en de man lieten liggen. En alzo heeft onze paus het over diegenen die, zoals ook in de parabel, die God vluchten en hen die in tegendeel naar hem luisteren. En ik citeer verder. Men kan ook als christen voor God vluchten, als katholiek, als lid van de katholieke actie, als priester, als bisschop, als paus. Het is een bekoring van elke dag. Ook Jonas probeerde voor God te vluchten, want hij had zijn eigen geschiedenis geschreven en hij wou niet gestoord worden. Deze vlucht voor God bestaat erin niet naar God te luisteren, zijn stem niet te horen, zijn voorstel, zijn uitnodiging in zijn binnenste niet te horen. Maar bij het doornemen van het evangelie zegt de paus verder: er zijn ook andere manieren om voor God te vluchten. Men kan ook vluchten op een beetje meer beschaafder, een meer geraffineerde manier. Men kan Gods stem horen, zoals in het evangelie als men die man ziet half dood, op de grond gegooid, op straat. En een waardige priester in gewaad kijkt het slachtoffer aan en zegt: oei, ik kom te laat voor de mis. Hij had Gods stem niet gehoord. En dan komt een leviet, een man van de wetten, die tot zichzelf zegt: ja, als ik hem vastneem en hem nader en hij is dood, dan zal ik morgen naar de rechter moeten en getuigenis afleggen. En hij gaat aan hem voorbij. Ook hij vlucht voor Gods stem. De enige die Gods stem kan begrijpen was diegene die gewoonlijk wel de vlucht neemt, een Samaritaan. En de paus legt het uit: een Samaritaan is een zondaar, ver van God. Deze man was geen religieuze praktijken of moreel leven gewoon. Theologisch zat hij fout, want Samaritanen in die tijd geloven dat God elders moet aanbeden worden, niet daar waar de Heer het wou. En toch heeft deze Samaritaan Gods stem gehoord en hij kwam wel naderbij. Toch hij had begrepen dat God hem riep en hij is niet gevlucht. Hij aanvaarde een omwenteling van zijn eigen plannen. En de paus vervolgt: de priester die kwam op tijd voor de mis. De leviet had zanderdaags een rustige dag, zoals hij gepland had, want hij had zich niet verwikkeld in een rechterlijke zaak. Maar de Samaritaan, die was heel zijn avond kwijt. Maar hij had een open hart, hij was mens en menselijkheid brengt dichterbij. En de paus keert terug naar Jonas. Waarom vlucht Jonas voor God? Maar waarom vlucht de priester voor God? Waarom vlucht de leviet voor God? Omdat hun hart gesloten was. En met een gesloten hart kan men Gods stem niet horen. Jonas, de priester, de leviet wilden zelf hun geschiedenis schrijven. Maar de zondaar, de Samaritaan daarentegen, liet zijn leven door God schrijven. Die avond veranderde hij alles, omdat de Heer die arme man op zijn weg gezet had, gekwetst langs de weg gegooid. En de paus besloot, mogen de Heer ons geven zijn stem te horen, die ons zegt, ga en doe evenzo.
Op een dag zei God tegen Jona, luister goed.
Jona, Jona, ga naar Nineveh. Jona, Jona, ga naar Nineveh.
Maar Jona die zei,
nee, ik wil niet naar Ninare stad. De mensen daar die kunnen me wat.
Zei Jona en hij ging op pad, tot hij een schip gevonden had. Dat voer naar Tarsis over zee en niet naar Nineveh.
Jona, Jona, ga naar Nineveh.
Ik wil niet.
Jona, Jona, ga naar Nineveh.
Maar God ging met hem mee. Hij stuurde het schip in een orkaan. En de mensen riepen, we vergaan. En ach, het lot wees Jona aan. Die zei,
ik heb wat doms gedaan. Ik wou niet luisteren naar Gods woord. Gooi mij maar overboord.
Los, Jona.
Vis zwom pijlsnel naar het strand en spuugde hem aan land.
O, Jona, Jona, ga naar Nineveh.
Ik wil wel.
Jona, Jona, ga naar Nineveh.
O, Jona,
Jona, ga naar Nineveh.
Ik ga al.
Jona, Jona, ga naar Nineveh.
Ik ga naar Nineveh.
En beste vrienden, als slot van deze uitzending nog een korte homilie. Heel eenvoudig als titel. Het christenleven is eenvoudig. In deze heilige mis mediteerde de paus over de menigte die Jezus volgden omdat zijn woorden het hart raken. En de paus benadrukte twee voorwaarden om Jezus te volgen. Gods woord horen en het in praktijk brengen. Zoals in het evangelie staat, mijn moeder en mijn broeders zijn zij die het woord van God horen en ernaar handelen. Dat is het christenleven. Niets meer. Simpel, simpel. Misschien hebben wij het een beetje ingewikkeld gemaakt. Met zoveel uitleg die niemand verstaat. Maar het christenleven is dat. Gods woord horen en in praktijk brengen. Om Gods woord te horen, moet men in elk geval de Bijbel openslaan. Maar het volstaat niet hem te lezen. Een gelovige is geroepen te luisteren met zijn oren en zijn hart. Gods woord horen is zich lezend afvragen. Wat zegt dit tot mijn hart? Wat zegt God mij door dit woord? Want God spreekt elk afzonderlijk aan. Het evangelie is voor elk afzonderlijk geschreven. Het woord in praktijk brengen is moeilijk, want het is gemakkelijker rustig te leven zonder zich te bekommeren over de vereisten van Gods woord, merkte Paus op, en hij gaf concrete pistes om in praktijk te brengen. De geboden, de zaligsprekingen. En vooral steeds op de hulp van Jezus rekenen, ook wanneer het hart luistert, maar niet begrijpt. De Heer wacht iedereen barmhartig en geduldig op. Hij ontvangt iedereen, zelfs diegenen die het woord horen en het verraden, zoals Judas. De Heer zaait steeds een woord. Hij vraagt alleen een open hart om het te horen en een goede wil om het in praktijk te brengen. Aldus onze Paus. Zo, beste vrienden, luisteraars, al is het dat we maar één of twee puntjes in ons hart bewaren, maar ze ook in de praktijk brengen, dan zijn we zeker een grote stap verder.
Ik wens jullie een diep beleefd, een zalig en vreugdevol paasfeest.
Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart. See you.